Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt in der eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van Christus, Jezus de Heere, door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, wij zingen van Psalm 144 en daarvan het tweede vers. Wat is de mens, wat is in hem te prijzen, dat gij, o Heer, hem gunsten wilt bewijzen, dat gij hem kent. Wat is des mensen kind, dat gij het acht en zo getrouw bemint. Hij mag de naam van ijdelheid wel dragen. Zijn tijd is kort en al zijn levensdagen, hoe groot, hoe sterk hij op deze aarde zij, gaan snel gelijk een schaduwe voorbij. Psalm 144, het tweede vers. Dat we uit Gods woord lezen, vindt u opgetekend bij de profeet Jeremia, het 8e hoofdstuk, vanaf het 4e tot en met het 22e vers. Wij noemden Jeremia 8, vanaf vers 4 tot en met 22. Maar eerst doen we belijdenis van ons christelijk geloof met de geloofsbelijdenis van Nicea. En daarna zingen we van Psalm 2, het zevende vers.
Ik geloof in één God, de Almachtige Vader, schepper des hemels en der aarde, alle zienlijke en onzienlijke dingen. En in één Heere Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God. Geboren, niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader, door wie alle dingen gemaakt zijn, die om ons mensen en om onze zaligheid is nedergekomen uit de hemel en is vlees geworden van de Heilige Geest uit de Maagd Maria, en een mens geworden is, ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is, en ten derde dagen weder opgestaan is naar de schriften en opgevaren is ten hemel, zit ter rechterhand des Vaders en zal wederkomen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde zal hebben. En in de Heilige Geest, die Heere is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die tezamen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten, en één heilige, algemene en apostolische kerk. Ik belijd één doop tot vergeving der zonden, verwacht de opstanding der doden en het leven der toekomende eeuw. Amen. In Jeremia 8 vanaf vers 4 tot met het einde. Zeg wijders tot hen, zo zegt de Heere, zal men vallen en niet weder opstaan? Zal men afkeren en niet wederkeren? Waarom keert dan dit volk te Jeruzalem af met een altoos durende afkering? Zij houden vast aan bedrog, zij weigeren weder te keren. Ik heb geluisterd en toegehoord. Zij spreken wat niet recht is. Er is niemand die berouw heeft over zijn boosheid, zeggende, wat heb ik gedaan? En ieder keert zich om in zijn loop, gelijk een onbesuist paard in de strijd. Zelfs een ooievaar aan de hemel weet zijn gezette tijden, en een tortelduif en kraan en zwaluw nemen de tijd hunner aankomst waar, maar mijn volk weet het recht des Heren niet. Hoe zegt gij dan, wij zijn wijs en de wet des Heren is bij ons? Zie, waarlijk tevergeefs werkt de valse pen der schriftgeleerden. De wijzen zijn beschaamd, verschrikt en gevangen. Zie, zij hebben des Heeren woord verworpen. Wat wijsheid zouden zij dan hebben? Daarom zal ik hun vrouwen aan anderen geven, hun akkers aan andere bezitters. Want van de kleinste af tot de grootste toe pleegt een ieder van hen gierigheid. Van de profeet af tot de priester toe bedrijft een ieder van hen valsheid. En zij genezen de breuk der dochters mijns volks op het lichtste, zeggende, vrede, vrede, doch daar is geen vrede. Zijn zij beschaamd, omdat zij gruwel bedreven hebben? Ja, zij schamen zich in het minst niet, en weten niet schaamrood te worden. Daarom zullen zij vallen onder de vallenden. Ten tijde hunner bezoeking zullen zij struikelen, zegt de Heere. Ik zal hen voorzeker wegruipen, spreekt de Heere. Er zijn geen druiven aan de wijnstok, nog vijgen aan de vijgenboom. Ja, het blad is afgevallen en de geboden die ik hun gegeven heb, die overtreden zij. Waarom blijven wij zitten? Verzamelt u en laat ons ingaan in de vaste steden en aldaar stilzwijgen. Immers heeft ons de Heere onze God doen stilzwijgen en ons met galwater gedrenkt, omdat wij tegen de Heere gezondigd hebben. Men wacht naar vrede, maar er is niets goeds. Naar tijd van genezing, maar zie, er is verschrikking. Van dan af wordt het gesnuif zijner paarden gehoord. Het ganse land beeft van het geluid der briesingen zijner sterken. En zij komen daarheen, dat zij het land opeten en diens volheid, de stad en die daarin wonen. Want zie, ik zend slangen, basilisken onder uw lieden, tegen de welke geen bezwering is. Die zullen u bijten, spreekt de Heere. Mijn verkwikking is in droefenis, mijn hart is flauw in mij. Zie de stem van het geschrei der dochters mijns volks, is uit zeer verre landen. Is dan de Heere niet de Sion? Is haar koning niet bij haar? Waarom hebben zij mij vertorend met hun gesneden beelden en met ijdelheden de vreemden? De oogst is voorbij gegaan, de zomer is ten einde. Nog zijn wij niet verlost. Ik ben gebroken vanwege de breuk der dochter mijns volks. Ik ga in het zwart, ontzetting heeft mij aangegrepen. Is er geen balsem in Gilead? Is er geen heelmeester al daar? Want waarom is in de gezondheid der dochter mijns volks niet gerezen?
Gemeente, zoeken wij nu samen de Heere in het gebed. Almachtig God, getrouwe Vader, u brengt ons als gemeente vanmiddag op deze dankdag samen rond uw woord. Samen biddend en dankend voor uw heilig aangezicht. Een deel van de gemeente hier in de kerk, een ander deel op afstand in de woningen met ons verbonden. Vervul ons hart en met goede gedachten over wie u voor onze kinderen, voor ons land, voor ons volk en voor deze wereld bent geweest. Want Heere, wat hebben wij dat we niet hebben gekregen? Het is alles uit uw hand, bewaring, levenskracht, elke dag te eten en te drinken, uw verzorging over ons in het jaarseizoen dat achterligt, waar er zo'n droog voorjaar was en zo'n hete zomer, maar u hebt nog een oogst willen geven. Dan bracht het land de oogst weer voort. Dan waren er nog vruchten aan de bomen. Dan zorgde u voor het vee. Konden we ons werk nog doen? De kinderen op school. Dan was er de coronatijd die rond de biddag begon. En nu is het dankdag, Heere. Dan is er weer veel tijd die achter ons ligt. En geef ons samen terug te kijken vanuit uw woord, door de bril van het geloof, terug te zien op uw daden, op uw roepstemmen, op uw bemoeienissen, opdat we ons verootmoedigen zouden aan de troon van uw genade, om te zien op de vele dingen die u ons bij alle zorgen en de moeite van de tijden nog hebt geschonken. Vervul ons hart dan met die ware dankbaarheid en zegen daartoe de prediking van uw woord en schenk ons de werking van uw Heilige Geest. En dat de jongens en de meisjes, de jongeren en de ouderen, dat wij samen als gemeente uw grote naam zullen belijden. Dat de Heer goed is. Dat u zeer barmhartig bent. Dat u niet met ons gedaan hebt naar onze zonden en naar onze ongerechtigheden. Want wat hadden we verdiend? En waar kunnen wij recht op laten gelden? Geef ons zicht op deze dingen, opdat we vandaag op uw goede hand zouden zien. En door genade mogen leren, ook in de praktijk van ons leven, om in tegenspoed geduldig te zijn, in voorspoed dankbaar en voor het toekomende vertrouwend. Want dan kunnen er moeilijke dingen nu zijn vanwege corona. De kinderen weten het ook, Heere, dat er van het voorjaar een tijd was dat ze niet naar school konden gaan. En dat er ook veel thuis gewerkt moest worden. Of misschien zijn er in het werk wel grote tegenslagen. Maar we houden altijd nog over. Als we bedenken wat wij hadden verdiend. En mag dat ons hart verbreken voor uw aangezicht. Want wat is de mens dat gij hem gedenkt, dat u ons nog zoveel van uw goedheid en van uw genade schenkt, dat we over de dingen van de tijd heen zullen zien op u en op uw lieve Zoon, de Heere Jezus Christus. Richt ons hart op hem, die allergrootste gave, die in de wereld kwam om te zoeken en zalig te maken dat verloren was. En mag ons hart daardoor getroost en gesterkt worden. Die biddende en dankende hoge priester hem nodig te hebben. Want hoe zullen wij u naar waarde ooit kunnen danken? Dat kunnen we niet van onszelf, Heer. Maar breng ons bij het altaar en bij de grote hoge priester, die tegelijkertijd het offerlam is. En dat zijn offer, onze gaven, die zo gebrekkig en die zo vol van tekort zijn, dat Christus ze heiligt voor u. Dan hebt u op dankdag in onze offeranden lust, ook al brengen wij het niet verder dan een gebroken hart, dan een verslagen geest. Maar Heere, dan wordt het ook dankdag in ons hart. Mag zo uw zegen worden ontvangen onder de bediening van uw woord, onder de aanroeping van uw grote en heerlijke naam. Wilt u bij ons zijn in deze dienst, hier in de kerk, maar ook thuis, helpen in het meeluisteren, wat er ook gebonden is. Uw woord is niet gebonden. Mag zo uw naam en kracht, eer en heerlijkheid hebben. U hebt de gemeente nog willen gedenken. en de broeders van de kerkenraad. Geef hen een recht dankbaar hart, voor wat u ook in het kerkelijke leven, in de achterliggende tijd nog wilde schenken. Dan mochten de diensten doorgang hebben. Waren we soms maar met heel weinig in de kerk, maar het woord ging nog open en de prediking ging nog uit. Wij danken daarvoor, Heere, dat u ons dat wilde blijven geven. En we betrouwen voor de toekomst op uw naam, niet omdat wij daar recht op hebben, maar in Christus. Die het ook nu nog vanuit de hemel bewijst, dat hij het levende hoofd van zijn gemeente is. Heere, wil vandaag uw dienaren sterken. We denken aan onze geliefde broeder, dominee Driessen, die de afspraak voor de dienst van vanmiddag had gemaakt. Maar door de zorgen over zijn gezondheid deze dienst niet vervullen kan. Hij mag weer thuis zijn uit het ziekenhuis bij zijn geliefde vrouw. We dragen hen samen aan u de Heere op. Hij mag ook hier in de gemeente nog een grote plaats bij velen hebben. Gedenk hen. In de zwakheden en de zorgen, wil nog dragen en sparen en geven dat ze op deze dankdag uw gezegende nabijheid tot hun deel mogen hebben. Geef ook mij vanmiddag in de dienst uw hulp. Het wacht alles op u, om de Heere Jezus wil. Amen. Gemeente, we vervolgen met Psalm 147, de versen 4 en 6. Zingt beurtelings en dankt de Heere, zingt psalmen onze God ter ere. En vers 6, de Heer betoont zijn welbehagen aan hem die nederig naar hem vragen. Psalm 147, de versen 4 en 6. Thank you. tekst voor de prediking van vanmiddag is uit het gelezen Bijbelgedeelte Jeremia 8 en daarvan het 20ste vers, Jeremia 8, vers 20. De oogst is voorbij gegaan. De zomer is ten einde. Nog zijn wij niet verlost. Geen verlossing. We zien twee gedachten naar aanleiding van deze tekst. Ten eerste gegeven tijden. En ten tweede verloren tijden. Geen verlossing. Het spreekt ten eerste van gegeven tijden en van verloren tijden. We gaan in onze gedachten naar Juda's godsdienstig centrum. Dat is in Jeruzalem. Dat is de tempel. Om precies te zijn, de tempelpoort. En daar in de poort van de tempel, de toegang tot de voorhof van Gods tempel, daar staat de profeet Jeremia. Hij heeft een boodschap voor elke tempelganger. Het is een scherpe boodschap. Hij stelt de valse godsdienst, de onoprechtheid in Israëls godsdienst aan de kaak. Want ze vertrouwen veel meer op de tempel dan op de Heere zelf. Ze brengen wel hun offers, maar in werkelijkheid dienen ze de Heere niet en gehoorzamen ze Gods geboden niet. De buitenkant is er bij hen wel veel godsdienst. Maar innerlijk zijn ze los van God. Blijkbaar hebben ze weinig geleerd van de geschiedenis van de 10 noordelijke stammen die in ballingschap zijn weggevoerd. Ze hadden het toch kunnen zien aan die noordelijke stammen, dat het verlaten van de Heere niet zonder gevolgen blijft. Want als wij de Heere verlaten, dan heeft dat tot gevolg dat de Heere ons gaat verlaten. Het beeld van het oordeel aan het begin van dit 8e hoofdstuk is meer dan verschrikkelijk. Jeremia ziet het land bezaaid met de lichamen van dode mensen. Hij ziet daar allemaal beenderen van dode mensen. En ook ziet hij dat degenen die overgebleven zijn, de overlevenden, hoe ze weggevoerd worden in gevangenschap en in slavernij. Het doet de profeet Jeremia veel. Hij gaat er nog te ernstiger de boodschap van de Heere door verkondigen. Maar vers 9. De mensen luisteren niet. Ze leggen de boodschap naast zich neer. De reactie op de indringende prediking van Jeremia is zeer teleurstellend. Ze halen hun schouders erover op. Ze zeggen tegen elkaar, het komt wel goed. Ze luisteren naar de leugenwoorden van valse profeten. Vers 11, die zeggen vrede, vrede, is echt geen gevaar. Wij zijn toch Sion, de tempel is toch Gods huis, wij zijn toch Jeruzalem, Gods heilige stad. Gods heilige tempel. Gods heilige volk. O, de Heere zal ons nooit aan de vijand overgeven. En we hebben toch een machtige bondgenoot in het zuiden. We hebben toch een verbond met Egypte. Egypte is zo'n grootmacht, zo'n wereldmacht uit die tijd. En Juda, dat kleine Juda in de stad Jeruzalem, ze hebben een verbond met Egypte gemaakt. Het volk verwacht vrede en genezing. Het komt er niet. Het komt er niet. Jeremia ziet de verschrikkingen komen. Hij hoort als het ware in het noorden, hoort hij de denderende paardenhoeven. Hij hoort uit het noorden machtige vijandige legers oprukken. Hij ziet hoe de Heere die vijand uit het noorden op Jeruzalem en op Juda afstuurt. Die dingen liggen nog in het verschiet. Dat moet allemaal nog gaan gebeuren. Maar jongens en meisjes, daar ben je profeet voor. Dan zie je wat er gaat komen. Dat laat God je weten. Zo is dat hier bij de profeet Jeremia. Het is alsof de profeet de angstkreten van de mensen al hoort. En dat klagen van de inwoners van Juda. En van Jeruzalem, een langgerekte noodschreeuw uit een ver land, waar ze heen gebracht zijn, waar ze verdrukt worden, waar ze bedroefd zijn, omdat er velen zijn omgekomen, omdat er honger en slavernij is. Het heeft Jeremia allemaal zo aangegrepen dat hij er ziek van is. Dat hij er kapot van is, zou je zeggen. Vers 18. Mijn verkwikking is in droefenis. Mijn hart is flauw in mij. En hij moet het uitsnikken. De profeet die weent het uit, hoofdstuk 9. Och, dat mijn hoofd water ware en mijn oog een springader van tranen. Zo zou ik dag en nacht bewenen de verslagenen, de omgekomenen van de dochter van mijn volk. Zo daalt Jeremia af in de ellende van zijn volk. En hij doet dat op een boetvaardige manier. Hij doet dat op een manier waarin zijn hart is gebroken. En eigenlijk zouden wij dat ook moeten doen vandaag, gemeente, vindt u niet? Want er ligt een moeilijke tijd achter ons. Het is nog steeds moeilijk. Aangrijpende dingen zijn er gebeurd. Wanneer waren wij als gemeente voor het laatst allemaal bijeen in de kerk? Bij ons in Utrecht was dat in maart op de biddag. Nu 8 maanden geleden. Wat een onrust. Wat een onzekerheid. Je kunt gerust spreken van een crisis. Het oordeel van de coronapandemie. En waar brengt het ons? Zouden we niet moeten zijn waar die profeet Jeremia was, die zegt, ik ben gebroken. Vers 21, ik ga in het zwart. Zou die daarmee bedoelen, jongens en meisjes? Nou, dat hij rouw heeft, dat hij verdriet heeft. Dat het zo zwaar op hem weegt. Hij lijdt mee, hij zucht mee. Hij beleeft het allemaal heel persoonlijk. Hij staat niet een beetje aan de kant met een vingertje te waarschuwen uit de hoogte. Nee, hij beleeft het heel inclusief. Zo buigt hij in dat oordeel van God. Hij komt als zware tranen tekort. Vanwege die grote slachting die er plaatsvindt onder het volk van Israël. En is er bij ons ook die gebrokenheid? Waar zijn onze tranen? Dat die crisis maar aanhoudt en aanhoudt. Wat wil de Heere ons daarmee zeggen? Zijn wij dan nog niet op de plaats waar de Heere ons hebben wil? Het klinkt eerder als een aanklacht dan als een smeekgebed. Vers 19. Dan hoor je daar de stem van het volk van Israël en ze roepen uit, maar waar is de Heere dan? Heeft God ons dan vergeten? Weet hij dan niet meer dat we zijn tempel zijn en dat we zijn volk zijn? Het klinkt alsof ze zeggen, de Heere heeft ons in de steek gelaten. En ze zitten zo vol met die gedachten vanuit zichzelf, dat ze Gods interruptie, want dat is het, niet eens horen. Waarom hebben zij mij vertoornd met hun gesneden beelden, met ijdelheden der vreemden? De gedachte dat het ook maar iets met eigen zonde schuld te maken zou kunnen hebben, komt niet eens bij hen op. En dan dat 20e vers. Het is niet helemaal duidelijk of dit nu woorden zijn van dat klagende volk, of dat het een woord van Jeremia is. De oogst is voorbij gegaan. De zomer is ten einde, nog zijn wij niet verlost. Het lijkt op een spreuk, op een gezegde, wat hier aangehaald wordt. Een gezegde, een uitspraak die bekend was in Israël. Een woord misschien uit lang vervlogen tijden, toen er droogte was geweest. En toen er misoogst en hongersnood was geweest. Toen was er zo'n spreuk ontstaan. De oogst is voorbij gegaan. De zomer is ten einde. Nog zijn wij niet verlost. Laten we eens kijken naar die woorden. Het gaat over tijden. Het gaat over seizoenen die voorbij zijn gegaan. En die tijden, die moet je zien als mogelijkheden die er waren. Mogelijkheden in de tijd die voorbij zijn gegaan. Die niet zijn gebruikt. Die niet zijn benut. De oogst is het eerste wat wordt genoemd. Moet je weten dat in Israël, in het land van de Bijbel, hebben ze meer dan één oogsttijd. hebben ze wel 3 verschillende oogsttijden. In het voorjaar de gerstenoogst. In de zomer de tarweoogst. En in het najaar de maïs. En vooral de druivenoogst. En die 3 oogsttijden in Israël, die vallen samen bij 3 grote belangrijke feesten voor heel het volk en in de tempel. Het paasfeest, het pinksterfeest en het loofhuttenfeest. Dat waren tijden van vreugde, van dankbaarheid, van gaan naar de tempel. Van komen voor de Heere en het offeren van de eerstelingen van de oogst. En nu zegt de tekst, die bekende uitspraak onder het volk van Israël, de oogst is voorbij. Dus die oogsttijden zijn voorbij. En de zomer. En de zomervruchten, ook dat is voorbij. Voelt u waar de nadruk op ligt? De oogsttijd voorbij, de zomertijd voorbij. De druivenoogst, die laatste oogst voorbij. En nog zijn wij niet verlost. Moet je denken aan de tijd 75 jaar geleden. Ook dat gedenken we dit jaar. 75 jaar geleden. Een einde aan de Tweede Wereldoorlog. De tijd van de Duitse bezetting. Seizoen op seizoen keken ze uit naar de bevrijding. Maar die kwam niet. Dan ging er een zomer voorbij. Dan ging er een oogsttijd voorbij. En dan kwam er weer zo'n donkere oorlogswinter. En nog niet verlost. En zo kun je het nu ook ervaren. De oogsttijd voorbij. De zomertijd voorbij. De wintertijd gekomen. En we zijn gemeente, jongens en meisjes, nog niet verlost van het coronavirus. Nog niet verlost. Nog steeds gaat dat virus rond. Nog steeds op onze dankdag de beperkingen. Nog steeds de vrees om geïnfecteerd te kunnen worden. Krijgen we straks nog een strengere lockdown. De oogst is voorbij gegaan. De zomer is ten einde. En nog zijn we niet verlost. Als je kijkt naar vers 20. Als die tijden worden genoemd. De oogst, de zomer. Dan zijn dat eigenlijk tijden in de tijd. Zo kun je de tekst ook lezen. Oogsttijd, zomertijd, zijn verschillende tijden in dat geheel van de tijd. Juda klaagt wel. Hebben ze eigenlijk wel reden om te klagen? Is dat eigenlijk niet één van die grote zonden waar Juda, waar Jeruzalem zo blind voor is? Ze klagen wel en ze zien. Ze zien niet meer wat de Heere nog wel geeft. Tijden in een heeft nog tijd. Nog zomertijd. Oogsttijd. Dat geldt ook voor ons. Het is wel een moeilijke tijd. Niet eenvoudig. Als je thuis moet werken. En ook die tijd, jongens en meisjes, toen jullie niet naar school konden gaan. Toen je ook thuis schoolwerk moest doen en zo. Moeilijk als het bedrijf wat je hebt opgebouwd, als dat wankelt. Of als je opa en oma niet op kon zoeken. Als er zorgen zijn over je gezondheid. Als die hart is geraakt. Maar de Heere geeft nog in die moeilijke tijd nog andere tijden. Tijden in een tijd. Er was grote droogte in het voorjaar. Er was een hele hete zomer. En toch kwam er nog een oogst. En waren er nog zomervruchten. Na een zaaitijd. Kwam er ook weer een maaitijd. En de Heere deed het zaad in de akkers weer ontkiemen. En de bomen uitlopen. En het veld en het vee brachten nog het hunne voort. We kregen nog gezondheid. Kracht om ons werk te doen. Een huis om in te wonen. Kleren om aan te trekken. Voor elke dag. Toch genoeg om te eten, te drinken. Er was nog vrede. Nog veiligheid. We hebben zoveel meer gekregen dan we verdienden. En de Heere gaf steeds weer zijn woord. Die tijden waarin God tot ons kwam, tot u en tot jou, tot mij. Dat God zijn levend woord tot ons richtte. Zijn evangeliewoord. Waarin hij ons geroepen heeft. Tot bekering en geloof. Waarin Christus ons is voorgesteld geworden. Als een volkomen en een gewillig zaligmaker. En onder u zullen er ook wel roepstemmen geweest zijn. Ziekbedden misschien. Sterfbedden misschien. Welke tijden waren het voor u en voor jou? Worden we vandaag niet opgeroepen, gemeente, om dat concreet tussen God en onszelf, om dat eens na te gaan? Welke tijden gaf de Heere in de tijd die achter ligt? En dat niet alleen. Maar de tekst uit Jeremia 8 vers 20 zegt nog meer. Wat heb je dan met die tijden gedaan? Wat heb je met die gegeven tijd gedaan? Met die mogelijkheden gedaan? Het is gevaarlijk. Om de tijden niet op te merken. Dat is gevaarlijk. Prediker 8, vers 5. Het hart eens wijzen, zal tijd en wijze weten. De tijd weten. Onderkennen. Doorzien wat er in de tijd gebeurt. Daar sprak de Heer Jezus een gelijkenis over. Het gaat over diezelfde dingen. Ernstige gelijkenis. Over die dwaze maagden. Over die vijf bruidsmeisjes. Die de tijd niet gebruikten. Het ging eeuwig mis. Daarom ernstig om te zien hoe de Heer ons oproept om de tijd die Hij gaf. Om daarop terug te zien. Wat hebben we met die tijd gedaan? Tijd om tot de Heere bekeerd te worden. Tijd om met God verzoend te worden. Tijd om zalig te worden. Romeinen 10 vers 21 zegt over die tijd. En dan zegt de Heere, de hele dag, de ganse dag, heb ik mijn handen uitgestrekt. Hebben we Gods uitgestrekte handen gezien? In de tijd die achter ligt. Uitgestrekte handen, wat betekent dat, jongens en meisjes? Handen die naar je uitgestrekt worden, dat betekent kom. De Heere strekte zijn handen uit. En zei kom. Kom tot mij. Uitgestrekte handen, die willen je ontvangen. Die willen je alles geven. Zo had de Heere zijn handen naar ons uitgestrekt. Tijden die de Heer ons gaf, gemeente, die brengen ook grote verantwoordelijkheid met zich mee. Die gelegener tijd die God ons schonk om je ziel gered te krijgen. Wat geeft dat een grote verantwoordelijkheid? Want wat is belangrijker dan de redding van je ziel? En wat zal een mens geven? Tot redding van zijn ziel. Want laten we niet vergeten. Wij sterven niet. Als ons lichaam sterft. Misschien moeten we dat nadrukkelijker tegen elkaar gaan zeggen. Je sterft niet als je lichaam sterft. Je ziel sterft nooit. En waar zal die zijn? In de hemel? Of in de hel? De oogst is voorbij. De zomer is voorbij. De tijd neemt af. De tijd wordt kleiner. Je hebt niet zoveel tijd meer als 2 maanden geleden. Als 2 weken geleden. En de dankdagpreek wil nog een deur voor je openzetten. De tijd neemt af. Maar de deur die staat nog open. Van bekering en van behoud. Hoor het alarm. Zo staat Jeremia daar in die poort van de tempel. Het alarm. Hij laat het klinken in de harten van de mensen. Hij wil het laten klinken in de zielen van de mensen. In de gewetens van de mensen. De oogst is voorbij gegaan. De zomer is ten einde. Nog zijn wij niet verlost. Voor we verder gaan willen we eerst zingen. Van Psalm 54. Daarvan het eerste vers. O God, verlos mij uit de nood. En red door uw naam mijn leven, mijn rechtszaak. Zij aan u verbleven. Och, of uw arm mij bijstand bood. Het eerste vers van Psalm 54. gegeven tijd. De oogst voorbij gegaan. De zomer ten einde. En verloren tijd. Want nog zijn wij niet verlost. Nee, van het coronavirus zijn we nog niet verlost. Maar u begrijpt, u voelt, hoop ik, dat deze woorden dieper gaan. En nog dichter bij ons moeten komen. Nog niet verlost. Dat zegt dat we nog niet gered zijn. Dat zegt dat we nog zonder verlosser, zonder zaligmaker zijn. Nog niet verlost. Het gebeurt dat mensen wanhopig zijn. Ze hebben hun fortuin verloren. Hun kapitaal verloren op de beurs, in de handel. Ze zagen het allemaal verdampen. Maar zonder zaligmaker, zonder Jezus, is het grootste verlies. Want als je in dit leven geen deel hebt aan Christus, dan heb je ook geen deel aan Hem in je sterven. Niet verlost. Dat betekent dat de schuld en de zonde nog op u, nog op jou is. Dat we nog in onze zonden zijn. Vooral die ene zonde. Van die verloren tijd. Van die niet gebruikte genadetijd. Die zonde van het ongeloof. Want die niet gelooft, die is alreeds veroordeeld. Die de zoon ongehoorzaam is, de toorn van God, die blijft op hem. Niet verlost. Geen vrede. Geen vergeving. Geen leven. Geen hoop. God zal ons oordelen over onze verloren tijd. Hij gaf mogelijkheid op mogelijkheid. En we lieten het voorbij ons gaan. Horen we het, zien we het, voelen we het? De aanklacht. Dat dit woord ons veroordeelt, nog niet verlost. Klagen we het dan ook met Jeremia uit in vers 21. Ik ben gebroken vanwege de breuk der dochter mijns volks. Je moet de profeet als het ware tussen God en het volk zien staan. En hij staat helemaal aan de kant van God. En tegelijkertijd staat hij helemaal aan de kant van dat ellendige verloren volk. En dat verbreekt hem, dat verscheurt hem. Diepe rouw is over Jeremia gekomen. Als hij denkt aan dat nog niet verloste Israël. En rouwen wij mee. Als je ziet op ons land, en op de kerk, op je kinderen, op je kleinkinderen, op jezelf, nog niet verlost. Is er geen balsem in Gilead? Vers 22. Is er geen heelmeester aldaar? Het volk was ten einde raad. Ze vragen zich af waar de Heere God is. Oogsttijd voorbij, zomer ten einde, nog niet verlost. En Jeremia is gebroken vanwege die breuk, vanwege de wond, eigenlijk letterlijk, vanwege de wond van zijn volk. hij voelt die diepe smart. Die diepe rouw over die breuk, over die wond in zijn hart. Dan is hij die vraag. Is hij dan geen balsem in Gilead? Geen heelmeester? Zijn dokter? Is hij dan geen dokter in het land? Natuurlijk zijn die er wel. Maar dat roept juist de vraag op. Waarom is dat volk dan nog niet genezen? Is het dan niet duidelijk geworden, vers 11, dat ze het bij verkeerde heelmeesters zoeken? Horen ze dan niet naar Gods stem? Weigeren ze zich dan te bekeren tot de God van hun vader? Jeremia stelt de diagnose scherp. Hij laat Israël de wond zien. Maar ze willen er niet naar horen. Ze luisteren liever naar de valse profeten. En ze maken Jeremia uit voor een onheilsprofeet die het volk niet lief heeft. Weet u wat zo bijzonder is? Jeremia is niet opgestapt. Hij is daar als het ware blijven zitten aan dat ziekbed. Aan dat sterfbed van zijn volk. Hij zit daar in tranen. Hij zit daar diep, diep bedroefd vanwege die open wonden. Is er dan geen balsem in Gilead? Is zelfs daar dan geen dokter te vinden die redden kan? Ze weten dat die regio Gilead, die was beroemd vanwege zijn geneeskrachtige zalfolie. En daar had je blijkbaar ook heel bekwame heelmeesters, hele knappe dokters. Waarom? Nog niet verlost. Waarom is die breuk? Waarom is die wond nog niet geheeld? Daar eindigt het hoofdstuk mee. Met die vraag. Want waarom is de gezondheid der dochter mijns volks niet gerezen? Dat is een ontdekkende vraag. Die vraag wil je laten zien waar de schuld ligt van verloren gaan. Het is eigen schuld. Waarom sterft dat volk aan die diepe wond? Want er is toch balsem in Gilead. Daar zijn toch ervaren knappe dokters? En het antwoord is, ze hebben die balsem niet nodig. Ze hebben die heelmeesters niet nodig. Laat dat dichtbij u komen vanmiddag, gemeente. De Heere zegt iets ontzettends van zijn volk Israël in Psalm 81, vers 12. Iets ontzettends. Doch Israël heeft mijner niet gewild. Dat is de echte oorzaak van dat nog niet verlost. Ze hebben mij niet gewild, zegt de Heer. Ze hebben niet gewild dat ik koning over hen zou zijn. Ze wilden niet breken met hun afgoden. Ze wilden het pad van de zonde niet verlaten. Ze willen niet dat ik hen ter verantwoording roep. Dat ze hun hoogmoed afleggen. Dat ze hun verlorenheid belijden. Dat ze zeggen dat het verdiend is. Dat het rechtvaardig is. Ze willen die balsem, die heelmeester niet. Is er dan geen balsem in Gilead? Is er geen heelmeester al daar? Waarom is de gezondheid van de dochter van mijn volk dan niet gerezen? O, wat een vraag. Want er was balsem. En er was een heelmeester. Er is een zaligmaker. Er is bloed dat wast en reinigt van al de zonden. Er is een Jezus die zegt, wie of wat je ook bent, kom tot mij. Ik zal je zalig maken. Waarom is dan de gezondheid van de dochter van mijn volk niet gerezen? Zo gaat het over u en over ons vanmiddag. Zo wijst het woordje aan. Want wat zijn wij er blind voor? Dat het eigen schuld is. Dan zeggen we wel de oogst voorbij en de zomer ten einde en nog steeds niet verlost. Ik heb al zoveel gebeden. Ik heb al zo vaak in de kerk gezeten. Ik ben er toch heel ernstig en veel mee bezig geweest. Ja, maar we hebben het ook best druk natuurlijk. En zou God het wel echt menen? Als hij je tot bekering roept. Of ja, ik ben ook nog zo jong. En de dingen van de wereld, u begrijpt het wel. Maar we zien het niet. Dat de schuld aan onze deur ligt. Als God je gaat bekeren, ga je dat zien. Dan kan een mens de schuld lang op God geworpen hebben. Maar dan houdt het op. Dan is er maar één de schuldige. Dat ben ik zelf. Ga je het zien, ga je het voelen. Het smart. De Heer heeft me wel geroepen. De Heer had zijn handen naar me uitgestrekt. Al zoveel oogsten, al zoveel zomers. En alles wat ik antwoordde was. Ga weg van mij. Ik heb geen kennis, geen lust in de kennis van uw wegen. Wat wordt het evangelie ons dan een liefelijke boodschap, gemeente? Want dan laat de Heere het je nog horen. Keer weder. Gij afkerige kinderen. En ik zal uw afkeringen genezen. Dan laat het evangelie je nog horen. Dat er balsem is. Dat er een heelmeester is. En Jezus Christus, hij is beide. Balsem en heelmeester. De verlossing komt van hem. Komt van Golgotha. Waar Jezus zijn bloed vergoten heeft. Waar Jezus aan dat kruis gehangen heeft. Daar kwam al het oordeel. Al het gericht vanwege onze zonden kwam op hem. Mijn breuk. Mijn wond. Kwam op hem. Daar is de breuk geheeld. Daar krijgt een verloren mens zijn gezondheid terug. Er is balsem. Er is een heelmeester. Maar er is al zoveel tijd voorbij gegaan. Een voorjaar voorbij. Een zomer voorbij. Een herfst voorbij. November. Het grootste deel van het jaar is alweer voorbij. en nog niet verlost. Je jeugd voorbij. Je volwassenheid voorbij. Je beste gezondheid voorbij. En nog buiten God. Nog zonder Christus. Zoveel oogsten. Zoveel zomers. Ik vind het verschrikkelijk als je zo oud moet worden. En je hoort het onze ouderen zeggen. Nog niet verlost. Kinderen, jonge mensen, zul je ervoor zorgen dat jij niet op die manier oud wordt. Zoek nu de Heere in je jonge leven. Nu de Heere zegt, mijn zoon, mijn dochter, geef mij je hart. Want nog is er hoop voor onbekeerde zondaren, voor oude zondaren. Hoe oud die wond in je ziel ook is, nog is er hoop. Want er is balsem in Gilead. Er is een heelmeester al daar. En dat middel is krachtig. En die heelmeester is bekwaam. En zijn bloed wast en reinigt van al de zonden. Zoek vandaag de stilte op. Buig je knieën. En beleid je zonde. Laat je wond je niet verlost zijn. Toch aan de Heere zien. Wij hebben in Nederland, als je het wereldwijd bekijkt, een hele goede gezondheidszorg. Die toegankelijk is. Voor iedereen. Dat is echt in heel de wereld niet zo. Maar deze heelmeester, de Heer Jezus Christus, hij is nog zoveel meer toegankelijk. Maar als ik niet uitverkoren ben, als ik niet bij dat gezegende getal hoor, als ik niet in Gods boek geschreven sta, wie heeft gezegd dat je eerst moet weten een uitverkorene te zijn, voordat je tot hem komen mag? Ja, maar ik ben niet bij machten om te komen. En mijn onbekeerlijkheid is er al zo lang. En ik zou mijn ellende dan toch moeten zien en moeten voelen. Dan zou ik u willen zeggen. Dan hebt u meer dan ooit die balsem en die heelmeester nodig. Kom tot hem. Al waren uw zonden als scharlaken. Zullen wit worden als de sneeuw. Al waren ze rood als karmozijn. Ze zullen witter worden. Dan de sneeuw. Nog niet. Verlost. Is er dan geen balsem in Gilead? Is er dan geen heelmeester al daar? De Heere legt de vragen vanmiddag aan ons hart. En volk des Heren, hier blijft de zonde smarten. Hier blijft de ellende je als een oude mens op de ziel wegen. Dat je hem niet zo dienen kan. En niet zo liefhebben kan. En niet zo volgen kan. Als je zou wensen te kunnen. Maar het wordt beter. Het wordt eeuwig beter. Straks zal die wond en zal die breuk die hier zo pijn is gaan doen en die hier zoveel tranen heeft gekost, dan zal die breuk, dan zal die wond voorgoed genezen zijn. En dan zullen we wonen in een stad waar geen inwoner meer zeggen zal: ik ben ziek. Want het volk dat daar woont, dat zal vergeving van zonden, vergeving van ongerechtigheid hebben. Amen. Heere, mag dit uw woord indalen in de harten. De vragen die u aan harten legt, mag het verbreken, vernederen, vertederen voor u. Om met de breuken, met de wond en dat bange nog niet verlost. Na al die tijden die u gaf, dat het ons brengt bij die Heelmeester. Bij de striemen van Christus. Bij zijn doorwonde handen. Om te zien op hem. Op wiens lippen genade en waarheid zijn uitgestort. En dat zo uw dierbaar woord op deze dankdag voor jongeren en voor ouderen tot een rijke zegen mag zijn. Gedenk ons in het verdere van deze dag. Ook in de tweede dienst wilt u die schenken. Onze broeder ook daarin schenken wat hij nodig heeft in het uitdragen van uw woord. En zie zo vanuit de hemel in Christus op ons neer. Dat er nog balsem is. Dat die balsem van Golgotha vloeit. Van de lippen van een gekruisigde zaligmaker. Ik voor u. Daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Om Jezus wil. Amen. We sluiten af met Psalm 130 en daarvan het vierde vers. Hoopt op den Heer, gij vrome, is Israël in nood. Er zal verlossing komen, zijn goedheid is zeer groot. Hij maakt op hun gebeden gans Israël eens vrij van ongerechtigheden. Zo doe hij ook aan mij. Psalm 130, het vierde vers. Ontvang de zegen des Heren en gaat heen in vrede. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen. Zegen.